Goedemiddag, broeders en zusters. U zult mij op mijn woord moeten geloven als ik zeg dat we niets hebben afgesproken over de liederen die van tevoren gezongen zijn inmiddels. Maar ik wil dan toch nog even het tweede couplet van het lied wat we net gezongen hebben even voorlezen. Daar staat: al ons weten en verstand is door duisternis bevangen, tenzij uit uw geestes hand wij het zuivere licht ontvangen. Goed te denken, doen en dichten moet gij zelf in ons verrichten. En over dat weten en het verstand wat in duisternis bevangen is en wat verlicht zal moeten worden door een licht wat de Heer zelf geeft, over het dergelijke onderwerp zou ik graag eerst een schriftgedeelte willen lezen als inleiding op de boodschap van vanmiddag. En het is uit 1 Samuel 14. 1 Samuel 14, waar het gaat over de oorlog die Israël voerde tegen de Filistijnen. De oorlog die gevoerd werd door Saul en door zijn zoon Jonathan. Saul is de man die beroemd is vanwege het verslaan van de Filistijnen, in ieder geval. En ook Jonathan speelt daarin een grote rol. En wanneer die strijd dan bezig is, een strijd die overigens verscheidene dagen en misschien ook wel maanden duurde, dan pak je de geschiedenis op in 1 Samuel 14, vers 24, waar staat: en de mannen van Israël werden mat te dien dagen, want Saul had het volk bezworen, zeggende: vervloekt zij de man die spijze eet tot aan de avond, opdat ik mij aan mijn vijanden wreke. Daarom proefde dat ganse volk geen spijs. En het ganse volk kwam in een woud en er was honing op het veld. Toen het volk in het woud kwam, ziet, zo was er een honingvloed. Maar niemand raakte met zijn hand aan zijn mond, want het volk vreesde de bezwering. Maar Jonathan had het niet gehoord, toen zijn vader het volk bezworen had. En hij reikte het einde van de staf uit die in zijn hand was en hij doopte dezelfde in een honingraad. Als hij nu zijn hand tot zijn mond wendde, zo werden zijn ogen verlicht. Toen antwoordde een man uit het volk en zeide: uw vader heeft het volk zwaarlijk bezworen, zeggende: vervloekt zij de man die heden brood eet, daarom bezwijkt het volk. Toen zeide Jonathan: mijn vader heeft het land beroerd. Zie toch hoe mijn ogen verlicht zijn, omdat ik een weinig van deze honing gesmaakt heb. Hoeveel meer indien het volk heden had mogen vrijelijk eten van de buit zijner vijanden die het gevonden heeft. Maar nu is die slag niet groot geweest over de Filistijnen. Doch zij sloegen te dien dagen de Filistijnen van Michmas tot Ajalon en het volk was zeer moede. En deze geschiedenis die vervolg ik dan in vers 43, want het lekt dan uit bij Saul dat er iets misgegaan is met het gebod wat hij gegeven had omtrent het eten. En dan wordt hem duidelijk dat zijn eigen zoon Jonathan zijn gebod heeft overtreden. En dan zegt Saul tot Jonathan in vers 43: geef mij te kennen wat gij gedaan hebt. Toen gaf het Jonathan hem te kennen en zeide: ik heb maar een weinig honing geproefd met het uiterste der stafs die ik in mijn hand had. Zie, hier ben ik, moet ik sterven? Toen zeide Saul: zo doe mij God en zo doe hij daartoe, Jonathan, gij moet de dood sterven. Maar het volk zeide tot Saul: zou Jonathan sterven die deze grote verlossing in Israël gedaan heeft? Dat zij verre, zo waarachtig als de Heere leeft, als er een haar van zijn hoofd op de aarde vallen zal, want hij heeft dit heden met God gedaan. Alzo verloste het volk Jonathan dat hij niet stierf. Wel, dat is een wat merkwaardige geschiedenis natuurlijk, waarbij we te maken krijgen met Israël, wat zijn vijanden verslaat, in eerste plaats onder aanvoering van hun koning Saul, en dan blijkt Saul het leger opdracht gegeven te hebben om niet te eten, zodat ook daadwerkelijk verslagen zouden zijn. En dan doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat de een na belangrijkste man in Israël, namelijk Sauls zoon Jonathan, daarvan helemaal niet op de hoogte is. En hij voert zijn legers aan in de strijd tegen de Filistijnen. En onderweg dan komen ze zomaar voedsel tegen in de vrije natuur. Honing, een vloed van honing staat er zelfs. Dus er was in ieder geval veel. En Jonathan neemt gewoon de vrijheid om daar even van te eten. En dat doet hij te midden van zijn legers die niet gegeten hebben, omdat dat nemen van Saul niet mocht. En daarom ook niet zo erg krachtig meer waren. Ze waren mat, staat er. De mannen van Israël werden mat ten dien dagen. Ze waren moe, ze werden zwak, ze hadden gewoon niet gegeten. En alleen Jonathan die eet dan onderweg wat van de honing. In onwetendheid moet ik zeggen. Dan krijgen we te zien dat hij pas gewaarschuwd wordt nadat hij gedaan heeft wat Saul verboden had. En dan is Jonathan toch wel hoogst verontwaardigd. Hij zegt, mijn vader heeft het land beroerd. Dat wil zeggen in beweging gebracht, maar in feite op een verkeerde manier. Hij zegt, zie toch, dat is vers 29, zie toch hoe mijn ogen verlicht zijn omdat ik een weinig van deze honing gesmaakt heb. En ik weet niet hoe dat u gaat. Ik heb wat meer gezegd. Ik heb niet al te veel verstand van natuurkunde. Maar wat Jonathan er hiervan maakt, gaat helemaal alle perken te buiten. Die zegt dat zijn ogen verlicht worden door het eten van honing. Waarbij in het midden blijft wat het eigenlijk is, dat ogen verlicht worden. Maar als ik het zo lees, dan heb ik nooit al te veel bijgedachten. En dan zie ik als het ware die ogen van Jonathan die licht geven. Die licht beginnen te stralen. Het is in ieder geval iets wat zijn omgeving kan zien. Zijn ogen, waarschijnlijk zijn hele gelaat, wordt verlicht. En hij zegt, dat komt van die honing. Zie toch hoe mijn ogen verlicht zijn, omdat ik een weinig van deze honing gesmaakt heb. Hij wist precies waar het van kwam. En hij zegt, dat had het hele volk moeten doen. Dan waren ze ook niet zo mat geweest. En dan zou de overwinning op de Filistijnen ook veel groter geweest zijn. En ze behaalden een grote overwinning toen. Maar, zegt Jonathan, als we allemaal van die honing gegeten hadden, dan was de overwinning veel groter geweest. Waren we veel sterker geweest. Maar goed, het kan natuurlijk niet uitblijven dat de hele geschiedenis uitlekt en dat Saul zich aan zijn woord wil houden en daarom inderdaad, in overeenstemming met wat hij gezegd had, Jonathan ter dood wil brengen. En dan blijkt het volk Israël zelf tussen beiden te komen ten behoeve van Jonathan, waardoor Jonathan niet gedood wordt. En je zou kunnen zeggen, hij was des dood schuldig. Dat was volstrekt juist natuurlijk. Maar aan de andere kant blijkt hij toch zijn leven te mogen behouden, hetgeen feitelijk een uitdrukking is van opstanding uit de dood. Want daar komt het op neer. Als iemand des dood schuldig is en hij krijgt toch zijn leven, als het ware terug, hij ontvangt genade, want dat is wat met Jonathan gebeurde, dan hebben we duidelijk te maken met een principe wat wij vandaag aan de dag kennen onder wedergeboorte. Ik heb het vers uit 1 Samuel 14 overgeslagen, maar in vers 33 wordt wel degelijk gesproken over wedergeboorte. In een redelijk bedekte term, maar aan de andere kant toch ook wel heel duidelijk, want Saul die geeft het volk opdracht. Hij zegt, wentelt heden een grote steen tot mij. Wentelt heden een grote steen tot mij. En laat ik u dit vertellen. Het wentelen van een grote steen is zonder meer een uitdrukking van wedergeboorte. Van opstanding uit de dood. Net zo goed als het wentelen van de steen voor het graf van de Heer Jezus een beeld was van zijn opstanding. Zo is het wentelen van deze grote steen hier een beeld van wedergeboorte, namelijk van opstanding. En dat woord wentelen, wat hier gebruikt wordt, betekent sowieso al wedergeboorte. Gilgal, het wentelen, het rollen. Kortom, het wedergeboren worden. Dat is precies hetzelfde. In dit hoofdstuk staat centraal de gedachte van nieuw leven ontvangen. Genade ontvangen. Een misdaad begaan, maar juist en mede daardoor een overwinning behalen en dus genade en nieuw leven ontvangen. Dat is een heel merkwaardige gang van zaken. Jonathan deed iets wat verboden was, waardoor hij des doodschuldig was, maar desondanks had het een positieve uitwerking en hij ontving genade voor zijn misdaad. En dat alles vanwege die honing. En daar gaat het vanmiddag om, want wat ik u vanmiddag wil voorhouden ligt eigenlijk in het verlengde van dat waar ik de vorige keer hierover gesproken heb. De vorige keer heb ik hier gesproken namelijk over de geschiedenis, of althans een deel van de geschiedenis van Simson. die op een gegeven moment onderweg een leeuw tegenkomt en hem verscheurt. En wanneer die een tijd later weer langs diezelfde weg komt, dan vindt hij daar die verscheurde leeuw. En in het lichaam van de leeuw, zo staat het er letterlijk, in dat lichaam van de leeuw vindt hij honing en hij eet ervan en hij geeft het ook aan zijn ouders onderweg. En dan blijft de vraag over, wat is er aan de hand met honing? In de geschiedenis van Simson, maar ook hier in de geschiedenis van Saul en Jonathan uiteraard. Waarom worden iemands ogen verlicht als hij eet van de honing? Dat is een heel eenvoudig antwoord op. En daar zou ik gauw mee klaar kunnen zijn. Maar de beste manier natuurlijk om dit soort problemen te beantwoorden is gewoon simpelweg de schrift erop naslaan. Wat is er aan de hand met de honing? Wat zegt de schrift in het algemeen over de honing? En vanwaar die positieve uitwerking van de honing. Het eigenaardige is namelijk dat in het algemeen, wanneer het gaat om de typologische betekenis van de honing, want daar gaat het nu natuurlijk om, dat dan vaak die honing negatief wordt uitgelegd. Mede naar aanleiding van deze geschiedenis overigens, want deze geschiedenis van Jonathan heeft natuurlijk twee verschillende kanten. Het ene is dat de honing blijkbaar een verboden vrucht was en de dood ten gevolge had. Eenvoudig omdat het verboden was, althans op dat moment, om ervan te eten. En men kan dus de helft van die geschiedenis aangrijpen om de betekenis van de honing als negatief op te vatten en te verklaren. En een ander schriftgedeelte wat daarvoor gebruikt wordt, en ik zoek dat maar even met u op, dat vinden we in Leviticus. Leviticus 1 is dat, meen ik meteen al. Nee, het moet 2 zijn, Leviticus 2. In de eerste hoofdstukken van Leviticus wordt gesproken over de diverse offeranden die Israël geacht werd te brengen. En dan vinden we de voorschriften van het samenstellen van die offers. En in verband met het zogenaamde spijsoffer in Leviticus 2 wordt dan in vers 11 gezegd: geen spijsoffer dat gij de Heere zult offeren zal met decem gemaakt worden, want van geen zuurdecem en van geen honing zult gij lieden de Heere vuuroffer aansteken. Er worden dus twee dingen, twee soorten voedsel genoemd, die niet mochten voorkomen in het spijsoffer. Het spijsoffer wat uiteraard aangeboden werd aan, en wat geofferd werd aan de Heer. En we zouden zeggen, je moet toch alles offeren aan de Heer, al wat wij hebben is toch voor de Heer bestemd. En dan zeg ik, jawel, maar er zijn twee uitzonderingen, althans volgens de symboliek van dit spijsoffer. De ene uitzondering is het zuurdecem. Ik zou bijna zeggen, is uiteraard het zuurdecem, omdat zuurdecem in de schrift, overal waar het verklaard wordt, een beeld is van de zonde, van de oude natuur, van valse leer. Kortom, van alles wat ingaat tegen Gods bedoelingen in verband met de schepping als zodanig. Zuurdecem is namelijk dat wat zichzelf ontwikkelt. Zuurdecem is dat wat het deeg doet rijzen. Zuurdecem is dat wat uitholt. En dat is dus negatief, het heeft een negatieve betekenis. Vandaar dat Israël zelfs een feest diende te vieren der ongezuurde broden. Waarbij men 7 dagen, eigenlijk 8 dagen lang, geen zuurdecem in huis mocht nemen. Zuurdecem, oud zuurdecem, moest uitgezuiverd worden uit de huizen der Israëlieten. En ze moesten het feest vieren van ongezuurde broden. Iets wat waar Paulus later in de Korinthebrief op terugkomt en wat hij ook ons voorhoudt. En hij zegt, en ook gij, gelovigen, gij die wedergeboren zijt, ook gij zijt ongezuurd. 1 Korinthe 5. Want ook bij ons is de oude natuur uitgezuiverd, is de zonde uitgezuiverd. Niet omdat wij daar ons best voor gedaan hebben, maar omdat de Heer dat van ons heeft uitgezuiverd. Omdat hij onze oude mens heeft weggenomen en vernietigd heeft. En gegeven heeft in de dood. Maar goed, ik moet er deze keer van uitgaan dat een dergelijk onderwerp hier bekend is. Maar zuurdecem mocht dus niet voorkomen in het spijsoffer. Eenvoudig omdat het een beeld is, laten we maar zeggen, gemakshalve van zonde. En wanneer nou gezegd wordt, zuurdeesem en honing mogen geen van beide in het spijsoffer voorkomen, dan wordt via de weg van associatie meteen gesuggereerd dat honing dus ook wel een dergelijke betekenis zal hebben. Zuurdeesem mag niet in het spijsoffer, want het is een beeld van de zonde. Honing mag niet in het spijsoffer, want... Nou, dat zal dan ook wel wat negatiefs voorstellen. Hè? En daar doen dan de meeste verschillende verhalen over de ronde. Dat moet ook wel, omdat wanneer we simpelweg de schrift erop naslaan van wat is honing, wat betekent honing, dan krijgen we niet een negatief commentaar, maar dan krijgen we een positief commentaar. Er is een positieve reden waarom honing niet in het spijsoffer mocht voorkomen. Want dat de oude mens, de zonde zal ik maar zeggen, niet aangeboden kan worden aan een heilig en rechtvaardig God, dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar we kunnen toch ook echt wel wat anders bedenken wat ook niet aan God aangeboden kan worden door ons. En wat God zelfs zou opvatten als een belediging. En dat is namelijk datgene wat God zelf aan ons gegeven heeft. Daar zit hem het geheim in van de honing. Honing is niet een voorstelling, zoals het zuurdeesem, van iets wat de mens produceert. Maar honing is een beeld van dat wat God tevoorschijn gebracht heeft. Dat wat God gemaakt heeft en wat hij aan ons gegeven heeft. En het is nu een keer zo dat het teruggeven van een geschenk over het algemeen opgevat wordt als een belediging voor de schenker. Voor de gever, uiteraard. En helaas ken ik heel wat mensen, zelfs mensen die zich voor christenen uitgeven, die datgene wat God hen in genade geschonken heeft, teruggeven. En hen weer teruggeven, zeggen, ik heb er niks aan, ik weet er niks mee te doen. Of neem u het zelf maar uit een soort vrome overwegingen. Want zo kun je het natuurlijk nog wel vertellen. Kunnen we wel mooi vertellen, maar daar schieten we niks mee op. Waar het om gaat is dat er dingen zijn die de Heer ons in genade gegeven heeft. Die zijn niet terugbestemd voor hem, maar die zijn inderdaad voor ons bestemd. Honing is een spijze die de Heer ons gegeven heeft. En die dus niet terugkeert tot hem. Honing is iets wat van de Heer zelf is en waar wij de beschikking over gekregen hebben. En als je alleen dat al weet, dan is de geschiedenis van Jonathan alweer heel wat begrijpelijker geworden. Het leger van Israël was moe, mat was vermoeid door een gebod van de koning overigens, maar daar gaat het nou even niet om. Maar men komt daar onderweg zomaar voedsel tegen. Dat wat zij nodig hadden, ook dat wat zij nodig hadden voor de overwinning, maar ook dat wat zij nodig hadden voor een ieder persoonlijk, voor een persoonlijk leven, dat legde God daar maar zo langs de kant van de weg. Op het veld of in het woud, het is me niet helemaal duidelijk of het nou een veld of een woud was. Maar goed, dat doet er nou even niet toe. Het gaat erom dat men dat maar zo tegenkwam. En het volk staat daarbij en ze mochten er niet aankomen. Alleen iemand als Jonathan die van niks wist en die toch, laten we zeggen, niet gewend was aan dat hij gecommandeerd werd, omdat hij nou eenmaal de legerbevelhebber was. Die man die stak zijn staf uit en die stak mee in die honing en die at daarvan. En het volk stond erbij te kijken. En pas achteraf zeggen ze, ja, maar weet u wel dat het niet mocht. Hè? En dan wordt Jonathan kwaad. Iedereen kon toch zien de positieve uitwerking die honing had op Jonathan. En wat Jonathan ervan geweten heeft, echt, dat weet ik niet. Maar ik heb toch een vermoeden dat hij heel wat meer wist van dit soort zaken als wij vandaag aan de dag. Hij had niet de minste aarzeling om zijn De veranderingen zelfs in zijn lichaam en aan zijn ogen, om die toe te schrijven aan de honing. Dat komt van de honing. En die houdt er het volk voor. Dan kun je toch zien dat het van de honing komt. Jonathan wist dat. Een heel eigenaardig verschijnsel. Een verschijnsel wat je overigens wel meer in de Bijbel tegenkomt. Ik ken meer van die mensen die maar zo wisten wat iets betekende en waarom het zo was. Een van de dingen die mij altijd erg aanspreekt is de droom van Jozef. Of een der dromen van Jozef, die droom waarin hij zag dat de zon en de maan en 11 sterren bogen voor hem. Voor Jozef zelf. En dan is het Jacob die als commentaar op die droom geeft. Dat is de eerste reactie van vader Jacob. Die zegt, dacht je nou echt dat je moeder en ik en je broers... Zie? En er wordt geen uitgebreide theologische beschouwing of studie op poten gezet... om eens te bekijken wat die droom nou eigenlijk betekent. Dat is niet eens een vraag. Men wist, althans Jacob wist wat dat was. Zon, maan en elfsterren was voor hem geen raadsel... maar de man was simpelweg op de hoogte met de betekenis van deze symbolen. Wel, zo was het met Jonathan ook. Jonathan wist hoe het zat met de honing... Hij wist er in ieder geval iets van. Of hij alles wist, dat betwijfel ik ook. Maar hij wist in ieder geval iets van de samenhang van die honing. En zo iemand kennen we ook in de persoon van David. Je hoeft de psalmen maar te lezen om te zien... wat voor een geweldige kennis deze David gehad moet hebben... van dit soort zaken, van de dingen in de natuur... en hun werking en hun betekenis. En dan hebben we het nog niet eens over een man als Salomo... van wie de traditie zegt dat hij de taal van de... dieren en van de planten, van de bloemen, verstond. En wij zeggen, dat is kwats, dat is een verzinsel, dat is idioot. We zeggen bovendien, dieren en planten spreken niet. Maar ik zal u zeggen dat dat nonsens is. Dieren en planten spreken wel. Op een iets andere wijze dan wij, dat geef ik direct toe. Maar ze getuigen van iets. Alleen al in hun aanwezig zijn, in hun vorm, in hun positie, in hun aard getuigen zij van Christus. Op een bijzondere wijze. En van Salomo zegt de overlevering, de Joodse overlevering, dat hij de taal der dieren verstond. Hij wist wat dieren te zeggen hadden. Hij wist hoe dat zat met dat schaap. Waarvan later gezegd wordt dat het stom is voor zijn scheerders en zijn mond niet open deed. Als het ter slagbank geleid wordt ook niet en zo. Hij wist daar wat van. Hij wist een beetje van hoe dat was met die roos van Saron en wat hij te vertellen had. En wat de lelie der dalen te vertellen had. En zelfs wist David hoe dat zat met het gras. Wat het gras te zeggen had. En waarvan het gras sprak. Van een kortstondig leven spreekt het. Ja, onder andere dan. Hè? Daar wist men nog wat van. En merkwaardig natuurlijk, ik noem nou een paar namen, ik noem nou Jonathan, ik noem David, ik noem Salomo. Het waren allemaal directe erfgenamen van Saul. Van het koningschap over Israël. Jonathan was een zoon van Saul, van David wordt precies hetzelfde gezegd. Hij was ook een zoon van Saul en dat is volstrekt juist binnen de Bijbelse betekenis van het woord zoon. Hij was een directe zoon van Saul. Hij was een directe opvolger. Maar hij had ook kennis die Saul had en ongetwijfeld veel meer daarvan. Maar hoe zit dat? Hoe zit dat met die kennis van de honing? Waarvan spreekt de honing? Waarvan getuigt de honing? En let wel, dat is een vraag die ik nu in dit verband en ook op deze middag niet stel. Alleen in verband met de schrift zelf en binnen een speciaal vakgebied. Niet bepaald alleen maar binnen de Bijbel. De vraag is echt niet waarvan spreekt de honing wanneer het in de Bijbel voorkomt. Maar de vraag blijft gewoon, waarvan getuigt de honing? In de Bijbel, in de natuur, in ons dagelijks leven. Hoe verworden het af en toe dan ook mag zijn. Dat is de vraag. Waarom was het daar aan de kant van de weg en waarom had het die uitwerking? Wel, de Bijbel zelf verklaart deze dingen. Er kan ook geen enkele twijfel over bestaan. Een van de eerste dingen die ik in dat verband moet noemen of wil noemen, is dat er een keer of 20, ik weet het niet helemaal precies... In de Bijbel de uitdrukking voorkomt, een land overvloeiende van melk en honing. Het woord honing wordt in de Bijbel het meest gebruikt in die uitdrukking. Een land overvloeiende van melk en honing. En eerlijk gezegd, als je dat letterlijk moet opvatten, dan lijkt me dat land nou niet zo erg aanlokkelijk... Een land wat overvloeit van melk en honing. Maar pas als we zien wat daar de strekking van is en wat voor een uitspraak dat eigenlijk is, dan wordt het ineens een heel aanlokkelijk land. Er worden twee dingen genoemd waarvan het land wat aan Israël beloofd is, rijk is. Hè? Twee dingen die behoren bij de positie die Israël voor eeuwig beloofd is. Want het land is van Canaan... Wat overvloeide van melk en honing is natuurlijk niet slechts een geografische aanduiding. Als het dat is, dan is het zelfs nog zeer omstreden. Ik heb nog nooit iemand gehoord die precies wist waar dat land dan lag en hoe groot het dan precies was en waar de grenzen waren. Maar waar het nou maar om gaat is dat dat land in feite de aanduiding is en tevens het type is van de eeuwigheidspositie van Israël. Van de bestemming die de Heer weggelegd had, in ieder geval voor Israël, maar in brede verband dus ook voor een ieder die gelooft. Want daar komt het op neer. Als ik het wat ruimer mag interpreteren deze keer. Een land overvloeiende van melk en honing. Dat was beloofd. Een land dus met twee soorten zegeningen. Ik weet het, op andere plaatsen worden er veel meer vruchten genoemd in verband met dat land. Maar daar gaat het nou niet om. Maar het kan onderverdeeld worden in twee soorten. Melk en honing. En ze staan tegenover elkaar. Het is niet hetzelfde. Het is ook van totaal verschillende oorsprong. En ze worden in de Bijbel ook tegenover elkaar geplaatst. Maar beide dingen behoren bij de zegeningen die de Heer geeft en die de Heer beloofd heeft. Melk zowel als honing. En dan moet ik meteen denken aan dat wat Petrus, de apostel Petrus, daar als commentaar op geeft op die melk. En dan zien we weer een merkwaardige zaak in de schrift. Ik heb net al even genoemd dat honing vaak op twee verschillende wijzen wordt verklaard. De ene verklaart het negatief en ik verklaar het dus nu positief. Maar datzelfde gebeurt op een wat andere wijze ook met die andere vrucht van het land, van het beloofde land, met de melk namelijk. Want in 1 Petrus geeft de apostel een positieve betekenis aan de melk waarvan het land zou overvloeien. Hij zegt daar in 1 Petrus 2, vers 2, en als nieuwgeborene kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, letterlijk dus de logische, de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. En daar gaat het maar om. Als pasgeboren kinderen worden gelovigen hier opgewekt om begeerig te zijn naar de redelijke, onvervalste melk. Omdat men daardoor dient op te groeien. Melk heeft dus een positieve betekenis, althans hier in dit schriftgedeelte en wanneer gebruikt door de apostel Petrus. En hij zegt meteen wat dat is, die melk. Het raakt een beetje zoek door onze gebrekkige kennis van de Nederlandse taal. Maar er staat, zijt zeer begeerig naar de redelijke melk. Dat betekent niet dat het redelijk is om naar melk te verlangen. En dan nog kunnen we erover twisten wat de uitdrukking betekent. Maar dat betekent dat die melk bestaat uit redenen. Namelijk uit woord. Als ik me niet vergis, wordt het woord logos daar ook inderdaad gebruikt. De logische, de redelijke melk. Dat wat bestaat uit woord. Melk bestaat uit woord. Dat is een belangrijk gegeven. Melk is de uitdrukking van woord van God, in ieder geval. En het lijkt me duidelijk dat de gelovige, die immers wedergeboren wordt door het woord van God, dat staat er namelijk in een paar verzen eerder, dat zo iemand ook opgroeit door het woord van God. Want neem ik een paar verzen eerder in dezezelfde brief, in 1 Petrus 1, vers 23, dan staat daar, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. De logos dus van God. Daardoor zijn wij wedergeboren. En iemand die wedergeboren is, en verder niks meer dan dat, die is dus een baby. Een pasgeboren kind, een nieuwgeboren kind, noemt Petrus het hier. En als je een keer zover bent en wedergeboren bent door dat woord van God, dan moet je vervolgens begeerig zijn naar de melk. De redelijke melk, want die melk bestaat uit woord. Dat waardoor wij verwekt zijn geworden is hetzelfde als waardoor wij opgroeien. Dat is nu een keer zo. Er is geen andere bron van leven. En die bron van leven is uiteraard, en dan ben ik terug bij een andere apostel, namelijk bij Johannes, die bron van leven is Christus. Want het woord was het licht En in hetzelfde was het leven. Het zijn de eerste versen van het Johannesevangelie. Ik zoek het nou niet op, anders dan kom ik nooit door dit onderwerp heen. Maar ik doe me net alsof dat allemaal wel bekend is. En anders schrijft u gewoon even die schriftplaats op. Leg ze maar naast elkaar. En zie, dat in de beginnen was het woord. En het woord is licht. En het woord is leven. En door dat woord zijn wij geboren. En door dat woord groeien wij op. Want waardoor leeft de mens? Ja, de mens leeft niet bij brood alleen, maar door alle woorden dat uit de mond Gods uitgaat. Inderdaad, daardoor leven wij. Door woord, namelijk licht, namelijk leven. En in principe wordt het hier dus in een bepaald verband voorgesteld door de melk. Het gaat hier om het woord dat bestemd is voor mensen die pas tot geloof zijn gekomen. En dan zegt Petrus, dat is redelijke en onvervalste, dat wil zeggen onverdunde, uiteraard, melk. De eerlijke, echte moedermelk, laten we het maar zo zeggen. En een van de problemen die wij in de natuur en ook in ons menselijk leven kennen, is dat kinderen geboren worden die niet willen drinken. Dat is een probleem. Die moeten op een of andere wijze geforceerd gevoed worden, omdat ze het zelf niet doen. Dat is een fout. Maar het is een fout die even zo goed voorkomt in het geestelijk leven. Wanneer iemand uit de geest geboren is, wanneer iemand uit God geboren is, ook dan doet zich het verschijnsel voor dat er niet gedronken wordt. Dat het daarbij blijft. En dan, zo'n leven ontwikkelt zich vervolgens niet. Bij de mens gaat het zelfs dood. Het verdwijnt, er komt niks van terecht. Er moeten kunstgrepen uitgehaald worden om zo'n leven te behouden. Ik herinner mij dat ik, nou ik weet niet meer precies hoe het zat, maar er zijn tijden geweest dat ik elke dag een keer van Bodegraven naar Gouda heen en weer moest fietsen om melk, moedermelk, naar het ziekenhuis te brengen. Dat was bestemd voor mijn jongste broer die inderdaad niet drinken wilde. En die moest wel, als het kon, moedermelk hebben en dat kon ook inderdaad wel, maar aangezien hij in de couveuse lag en ik weet niet precies hoe het zat, moest die melk dus gebracht worden naar het ziekenhuis. Er moest met kunstmiddelen moest dat voedsel toegediend worden. Dat is niet normaal, zo hoort het niet, al zou je soms tegenwoordig de indruk krijgen dat het zo hoort. Hè? Maar zo hoort het niet. Wat hoort is dat het kind zelf van nature die melk tot zich neemt, daarnaar zoekt, erop aanvalt, zou ik bijna willen zeggen, want zo heb ik het ook wel eens gezien dan. Hè? En het tot zich neemt. Zijt zeer begerig naar. En als ik dat lees, dan denk ik altijd aan mijn zoon hier, aan Jacob, die inderdaad als baby zeer begerig was naar de redelijke onvervalste melk. En zeer begerig vind ik dan heel aardig uitgedrukt, want zo was het. Het was schitterend, het was ook ontroerend. En dat is het bij een iemand die wedergeboren is net zo. Het is ontroerend om te zien hoe wild men dan vaak is, hoe zeer begerig men is naar de redelijke onvervalste melk. En zo hoort het. Komt niet altijd voor, moet ik helaas zeggen. Maar zo hoort het wel en zo kan het ook. Maar dat is melk. Dat is bestemd, Peter zegt het ook uitdrukkelijk, voor pasgeboren kinderen. En het bijzondere van deze melk is natuurlijk toch dat het eerste voedsel is wat de mens en ook een zoogdier toegediend krijgt. En het eigenaardige van die melk is vervolgens dat het dezelfde oorsprong heeft als het pasgeboren leven zelf. Het komt namelijk uit het moederlichaam. Daar heeft het mee te maken. Het heeft dezelfde achtergrond, het heeft dezelfde oorsprong. Het komt ook gelijktijdig tot stand, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet goed hoe ik dat nou netjes in één keer zal formuleren. Hè? Maar waar het om gaat is dat die melk, ook deze redelijke onvervalste melk waarover Petrus het heeft, dat die een oorsprong heeft die dezelfde is als het nieuwe leven. En dan van de kant van de moeder gezien. Met andere woorden, de melk is inderdaad een uitbeelding van de zegeningen die God heeft weggelegd voor de gelovigen, maar voor de pas wedergeboren gelovigen. Want het zijn zegeningen die verband houden met de aardse, oude, vrouwelijke, namelijk moederlijke oorsprong. Ze hebben te maken met de oude natuur. Het zijn zegeningen, bijbelse waarheden dus wel degelijk, het zijn woorden van God die spreken over de oude mens. En hoe het daarmee zit. Het heeft te maken met aardse zaken. En dat is wat we in de gaten moeten houden. En aangezien het aards is, en deze vrouwelijke oorsprong heeft, daarom is het tijdelijk. Het is van voorbijgaande aard. Iets wat wij een beetje moeten leren. Ik ben vroeger, ik ben een beetje groot geworden met de gedachte drink per man 3/4 kan en zo. Hè? En met het verhaal van dat jongetje met die 3 glazen melk die zo vreselijk sterk was. Ik ben zijn naam vergeten. Hè? Uit de reclamecampagnes, die melk dat was goed voor elk. Daar kwam het in ieder geval op neer. Je moest er elke dag al wat van hebben. Dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Zo goed is het niet. En ik heb begrepen, en ik moet er altijd wel een beetje om lachen ook, ik hoop niet dat iemand dat kwalijk neemt, maar ik heb begrepen dat wij via ontwikkelingshulp enzovoorts, dat we enorm grote hoeveelheden melk of melkpoeder sturen naar de tropen, naar onderontwikkelde gebieden. Ja, dat heet zo niet meer, dat heet tegenwoordig de derde wereld, want je mag niet zeggen wat het echt is. En het zijn echt onderontwikkelde gebieden, hè. Maar dat het daar naartoe gestuurd wordt en dat dan blijkt dat de mensen die daar leven, dat die helemaal niks hebben aan melk, eenvoudig omdat hun lichaam het niet verwerken kan. Omdat ze geen stof hebben die in staat zijn die melk af te breken. Melk is niet goed voor elk. Dat is zo. Het eigenaardig is, heb ik inmiddels geleerd, dat hoe noordelijker of hoe zuidelijker men woont op aarde, hoe beter men met melk om kan gaan in het lichaam en hoe meer het lichaam het ook nodig heeft en hoe meer men naar de evenaar woont, hoe minder men het gebruikt. Maar dat is het verschil onder volwassenen. Maar de overeenkomst is dat al die mensen geboren worden en aan de borst gehouden worden. Want het eerste wat ze nodig hebben is melk. En dan blijkt dat vele mensen op latere leeftijd helemaal geen melk meer verdragen. Dan laat ik u dit zeggen, zo hoort het ook ongeveer. Een beetje melk is nooit weg. Melkproducten zijn ook nooit weg. Maar puur melk drinken en altijd maar melk drinken, dat is hoogst ongezond, laat ik u dat vertellen. Dat is zo. En dat is ook wat de schrift leert. Nieuwgeboren kinderen moeten zeer begeerig zijn, staat er, naar de redelijke onvervalste melk. Melk die redelijk is. Melk die spreekt over inderdaad het woord van God. Maar daartegenover staat ander voedsel, die vanzelfsprekend ook alles te maken heeft met het woord van God, want er is niks anders waardoor de mens zou leven, hè, als door het woord van God. Dus ander voedsel wat ook spreekt over het woord van God, maar een voedsel wat niet bestemd is voor pasgeboren kinderen, maar voor hen die een zekere mate van wasdom bereikt hebben. En dat, nou ben ik niet aan het discrimineren, want hoe dan ook, kinderen hebben de neiging om op een gegeven moment een zekere mate van wasdom te bereiken. Dat is een normale gang van zaken. Dat is voor ieder mens weggelegd, laat ik het maar zo zeggen, hè, in principe. En dat is voor iedere gelovige ook weggelegd. Dat is geen kwestie van discriminatie. Maar dat betekent alleen dat elke gelovige op een gegeven moment over zal moeten gaan naar andere spijs. Spijs die wel degelijk van God afkomstig is. Spijs die wel degelijk een uitbeelding is dus van het woord van God, want waar zou de mens anders uit moeten leven? Maar het is toch anders van karakter. En dat is bij de natuurlijke mens precies eender, want die melk is maar voor een korte tijd, naar de schriftuurlijke normen en systematiek zelfs voor 5 jaar, dat is knap lang eigenlijk, hè? De melk is bestemd voor de eerste 5 jaar van het leven, maar daarna moet het afgelopen zijn. Daarna wordt het kind gespeend. Als het 5 jaar oud is, wordt het gespeend en dan is het los. En wat eet het dan? Nou, spijzen die niet afkomstig zijn uit het moederlichaam. Spijzen die een andere oorsprong hebben. Spijzen dus die een andere oorsprong hebben dan het kind, de mens dus, zelf. Zie, daar gaat het om. En die spijzen zijn er ook in. Die spijzen in de schrift worden samengevat door het ene begrip honing. Als er 1 spijze is die een uitbeelding is van het voedsel wat God geeft aan de meer opgegroeide gelovigen, zal ik dan maar zeggen, dan is het honing. Er zijn er meer te noemen, maar samenvattend is het honing. Een land overvloeiende van melk, want dat komt het eerste, maar vervolgens honing. Honing is namelijk, evenals de melk, een uitbeelding van het woord van God. Daar kan geen twijfel over bestaan. Dat staat ook zeer eenvoudig in het Oude Testament. En ik moet maar een schriftplaats uitkiezen. Ik neem daarvoor Exodus 16. Exodus 16, waar het gaat over de positie van Israël in de woestijn. Op weg dus naar dat land wat overvloeide van melk en honing. En u weet, zij waren in de woestijn en ze hadden dorst en ze hadden niets te drinken. En ze waren in de woestijn en ze hadden honger en ze hadden niets te eten. En zij murmureerden. Ik weet niet wat het is, maar dat deed Israël in de woestijn, murmureren. Maar goed, dan krijgt Israël het manna uit de hemel. En dan staat er, vers 15 lees ik. Toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot het ander. Het is man, of manna zeggen we tegenwoordig, het is man. Want zij wisten niet wat het was. Nee, dat wisten ze niet. Het was helemaal nieuw voor ze. En dat heb je met kinderen ook. Die krijgen ineens voedsel toegediend waarvan ze niet weten wat het is. Ja, en dan moeten ze aan wennen. Daar zijn ze meestal afkerig van eerst. Kinderen zijn in het begin afkerig van vaste spijs. Blijven heel lang papkindjes. Dat is dat spul wat je dan. Dat is een melkproduct. Hoofdzakelijk melk. En je giet het er maar in en het loopt gewoon vol. Weet je wel, zo noem ik dat altijd maar. Ik vind het altijd een prachtig gezicht. Dat hebben ze het liefste. Maar als er voedsel komt wat gekauwd moet worden, dan protesteren ze. Dat is wat vastere spijs. Dat gaat niet zo makkelijk. Daar moet je zoveel werk voor doen. Hè? Ik heb het nog wel eens hoor. Vooral als je dan weer in Duitsland geweest bent en weer het taaie brood hebt moeten eten. Hè? Dan krijgt u dat ook van die klem in de kaken. Hè? Een hopeloze zaak vind ik dat. En dan heb je nog niet genoeg gegeten, maar dan hou je maar op, want je wordt er zo moe van. Hè? Dat kan ook nog. Maar goed, Israël protesteert ook tegen dit vreemde voedsel, want wat de boer niet kent, dat eet hij niet. En dan zeggen ze, of dan staat er, Mozes dan zeide tot hem, want Mozes gaat nu zeggen wat het is. Israël wist niet wat het was, maar Mozes zal wel even verklaren wat het is. En dat is gek dat de vertalers dat niet helemaal begrepen hebben. Maar ik zal het u toelichten. Mozes dan zeide tot hen, dit is het brood het welk de Heere uw lieden te eten gegeven heeft. Dit is het brood het welk de Heere uw lieden te eten gegeven heeft. Dat je kan zeggen wat je wil en je kan het wel afkeuren, maar reken erop, dat is wat de Heer je te eten geeft. En of je het nou lust of niet, dat is wat je hebt, anders is er niet. Dat is wat de Heer geeft en je zult ermee moeten doen. Er staat dus, dit is het brood, het welk de Heer uw lieden te eten gegeven heeft. En hij zegt dan vervolgens, want daarmee is hij niet uitgesproken, hij zegt dan vervolgens, in het volgende vers, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. En dan weet ik wel, dan staat er bij mij vervolgens een dubbele punt, want het wordt altijd anders gelezen, dit vers. Men leest altijd, dit is het woord dat de Heere geboden heeft, namelijk, dubbele punt, verzamel daarvan en ieder nadat hij eten mag een gomer voor een hoofd enzovoorts. Maar dat is niet wat Mozes zegt. Mozes zegt, dit is het brood het welk de Heere lieden te eten gegeven heeft, dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Dat zijn twee gelijksoortige zinnen, precies eender opgebouwd met een verschillende woordkeus. Want dat brood wat de Heer geeft, is het woord wat de Heer geeft. En dat wat de Heer te eten geeft, is dat wat hij gebiedt. Dat wil zeggen dat wat hij spreekt tot Israël, tot zijn volk. Of tot de gelovigen, zo je wilt, want daar komt het dan op neer. Dus het is een gewoon parallelisme wat we hier zien staan. Dit is het brood het welk de Heere lieden te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Dus de profeet Mozes verklaart hier inderdaad wat dat manna is. Hij zegt, dit is wat je eten moet. Dit is het brood, namelijk dit is het woord van de Heer. Het manna is een uitdrukking van het woord wat de Heer spreekt. Want, zegt de wet, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Op een andere schriftplaats, namelijk Deuteronomium 8 vers 3. Ik hou mijn hand er nog even bij, want ik kom zo terug. In Deuteronomium 8 vers 3, daar wordt weer gesproken over het manna. Daar staat, en hij verootmoedigde u en hij liet u hongeren en spijsde u met het manna. Hij spijsde u met het man dat gij niet kendet, nog uw vaderen gekend hadden, opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heeren mond uitgaat. Het is duidelijk dat hier in Deuteronomium Dat boek dus wat een herhaling beoogt te zijn van de wet, want dat betekent de titel. Dat daarin de profeet Mozes verklaart datgene wat er in Exodus 16 gezegd werd over het manna. Hij zegt, dat was het brood, dat was dat wat gij niet kende. Het spijsde, hetgeen gij niet kende, nog uw vaderen gekend hebben. Hij zegt, maar de Heer geeft het u, opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heren mond uitgaat. Namelijk dat de mens leeft, en dan ben ik terug in Exodus, van het woord dat de Heren geboden heeft. Mozes zelf verklaart zijn eigen woorden die hij gedaan heeft in Exodus 16. En ondanks dat de vertalers dat niet gezien hebben, blijft dus vaststaan dat direct wanneer het manna verschijnt, Mozes het is die zegt, kijk, dat is een beeld van het woord van God. En waarom noem ik u dat nou? Wel eenvoudig, omdat in Exodus 16 vers 31 een toelichting gegeven wordt op dat manna. En daar staat namelijk, en het was als korianderzaad wit, en de smaak daarvan was als honingkoeken. Als koeken van honing. Koeken bereid met honing. De smaak was als honing. Dat manna smaakte als honing. Dat wil zeggen, het eten van dat manna deed de mensen denken aan honing. En daar gaat het om. Want het woord van God smaakt uiteraard als honing. Dat kan niet missen. Als honing een beeld is van het woord, dan is het duidelijk dat het woord zelf moet smaken als honing. En vandaar dat het ook niemand hoeft te verrassen wanneer we later in Ezechiël 3 terechtkomen bij de profeet die het woord van God, namelijk een boekje of een boekrol, die het woord van God moet opeten, dat hij dan zegt in Ezechiël 3 vers 3, toen at ik en het was in mijn mond als honing vanwege de zoetigheid. Zie? De profeet Ezechiël moet het woord van God eten. Hij moet de rol opeten. En wij zouden zeggen, dat kan toch niet, dat kun je toch niet eten. Zoals Israël reageerde op het manna. Dat is toch niet, dat kun je toch niet eten, dat spul wat je dan maar zo op de grond vindt. Niemand weet waar het vandaan komt. Kun je het dan maar zo niet eten. Bovendien, het heeft toch een wat bittere nasmaak eigenlijk. En precies zo is het met die rol die Ezechiël hier moet eten. Hij moet het eten en normaal eet je geen boekrollen, maar hij neemt het woord van God toch tot zich, ook al kende hij het niet, en het was zoet in zijn mond als honing. Dat is wat er staat. En later is er nog een profeet, mag ik wel zeggen, die datzelfde moet doen. Dat is in Openbaring 10, is het de apostel Johannes, die ook een boekrol dus vanzelfsprekend, weer moet eten. En dan wordt er gezegd in vers 9 van Openbaring 10. En ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem, geef mij dat boekje. En hij zeide tot mij, neem dat en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boekje uit de hand des engels en ik at het op. En het was in mijn mond als zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. Kijk, dat is de uitwerking van het woord van God. In eerste instantie is het zoet, in de mond. Vaak staat er zelfs, het is zoet voor het verhemelte. Als in het boek Spreuken over de honing gesproken wordt, dan staat het was zoet voor het verhemelte. Want wat de hemelse dingen aangaat, waar het verhemelte een uitdrukking van is, wat de hemelse dingen aangaat, spreekt dat woord van God uiteraard aan. Daar gaat het over, dat sluit aan. Het woord van God spreekt over hemelse dingen. Dus dat komt met elkaar overeen. Het is zoet voor het verhemelte, zegt de schrift. Alleen, nadat het gegeten is, is het bitter in de buik. En wanneer Salomo later commentaar geeft over honing, of later, eerder al, in Spreuken namelijk, dan zegt hij ook inderdaad, en u zoekt het thuis maar uit met een concordantie, hebt u van de week ook nog wat te doen, hè? Dan staat er, veel honing te eten is niet goed. En als je honing tegenkomt, eet nadat u genoeg is. Waarom zegt hij dat? Nou, hij zegt erachteraan, want anders word je er misselijk van. Het is bitter in de buik, dat betekent zoveel als je wordt er misselijk van. Dat is een normale uitdrukking erdoor. Want dat is ook de uitwerking van het woord van God. Het is zoet voor wat de hemelse dingen aangaat, zoet voor het verhemelte, maar het is bitter voor de buik. Het heeft een bittere nasmaak, je wordt er ziek van. Waarom? Eenvoudig omdat het woord van God nooit positief is over alles wat met de oude mens te maken heeft. U buik is in de schrift de uitdrukking van de oude mens, soms kun je ook wel zeggen de ziel, maar het gaat in ieder geval over de oude natuur. Wel, de schrift is altijd negatief over die oude mens, over die oude natuur. En hoe meer van het woord van God je tot je neemt, hoe slechter het gaat met die oude mens, hoe minder er van die oude mens overblijft. Dat is precies de bedoeling. Zo hoort het ook. Alleen Salomo waarschuwt ervoor in verband met de gewone honing. Hij zegt, veel honing te eten is niet goed. Hij zegt, maar het onderzoeken van de heerlijkheid van zulke dingen. Hij zegt, dat is eer. Veel honing eten is niet goed. Hij zegt, maar wat je moet doen, is onderzoeken de heerlijkheid, namelijk de smaak van honing. Het is een dubbelzinnige uitdrukking. Heerlijkheid is niet alleen smaak, maar ook de heerlijke, de grotere betekenis van de honing. Het onderzoeken van de heerlijkheid van de honing, dat is eer. Zoek maar eens uit wat het betekent en waar het een beeld van is, dat is eer. En bezat je dan maar aan het woord van God in plaats van aan de honing. Het is precies zo'n uitspraak als dat de apostel Paulus doet over de wijn. Hij zegt, je moet niet dronken van worden van wijn, maar je moet dronken worden van dat waarvan de wijn een beeld is. Namelijk van de Heilige Geest. Dat is het verhaal. Wel, de honing is dus de uitdrukking wel degelijk van het woord van God. Maar van een ander deel van het woord van God, of een ander aspect van het woord van God, dan waarvan de melk een uitbeelding is. De melk spreekt over de dingen die te maken hebben met de oude mens. Die spreken over dezelfde dingen als de oorsprong van de oude mens. Het gaat over de oude natuur, de oude schepping en wat iets meer zei. Maar de honing spreekt daar niet over. Daarom is de honing heeft de honing een negatieve uitwerking in de buik. Daarom is het bitter. Waarom? Omdat de honing een totaal andere oorsprong heeft en daarom ook over totaal andere dingen spreekt. Honing is woord van God. Het spreekt dus. Maar waarover spreekt dat woord van God dan? Nou, in dit geval niet over aardse dingen, niet over de oude schepping, niet over de moeder, laat ik het dan zo nog maar zeggen, zoals de melk, maar het spreekt over de Vader. Het spreekt niet over aardse dingen, maar het spreekt over hemelse dingen. Niet over tijdelijke dingen, maar over eeuwige dingen. Dingen die onvergankelijk zijn. Dingen die met het verhemelte te maken hebben. En dat is precies de reden waarom de honing zo'n bijzondere rol speelt in de schrift. Want het is een bijzonder deel van het woord van God wat spreekt over dingen die helemaal niet met de aarde te maken hebben, maar slechts met de hemel. En daarom was het ook Saul die het eten aan Israël verbood. En dat bleek in de praktijk van toepassing te zijn op het eten van honing. Andere spijzen waren er blijkbaar ook niet voorhanden. Want een van die dingen die Israël onder het oude verbond, onder de wet, levend in de oude natuur, in de oude mens, als niet wedergeboren mensen, als niet wedergeboren volk, een van de dingen die Israël daar niet bezat, was honing. Want al wat aan Israël, het natuurlijke volk Israël, beloofd was, was aards georiënteerd. Was een aardse erfenis, waren aardse zegeningen, waren zegeningen in verband met hun leven hier, hoe tijdelijk het ook was, op aarde. Het ging in verband met de oogst, het ging in verband met de kinderen, het ging in verband met de vrijheid om in het land te leven zonder last te hebben van vijanden. Het stond in verband met zegeningen, in verband met de vroege en de spade regen die zouden neerdalen op de oogst. Het land zou zijn vrucht op zijn tijd geven. 6 jaar lang en het 7e jaar niet, want dat hoefde dan ook niet, want in het 6e jaar zou voldoende zijn voor het 7e. De Heer zou zegenen, dat is allemaal melk. Want Israël als aardsvolk was, net als elk natuurlijk mens, uit de aarde aards. En zegeningen die voorgesteld worden door de melk, dat zijn zegeningen die met de aarde te maken hebben. Zegeningen die in Israël beloofd waren. Zegeningen die aan gelovigen beloofd zijn, ook. In het algemeen gesproken. Alleen er is één toevoeging, dat is dat er ook zegeningen zijn die totaal niks met de aarde te maken hebben. Het zijn zegeningen die niet aan het oude Israël beloofd zijn. Het zijn zegeningen die men pas ontvangt nadat de steen was gewenteld. Zoals in 1 Samuel 14. En zoals in het Nieuwe Testament uiteraard. De steen van het graf. Nadat er opstanding uit de dood tot stand gekomen was. Nadat er een ander soort leven tot stand gekomen was. Een leven wat zijn oorsprong sprong wat de kant van vader betreft, althans, vindt bij God. En de zegeningen die daarmee verband houden, worden niet voorgesteld door de melk, maar de zegeningen die met die hemelse toekomst, die hemelse roeping en die hemelse erfenis verband houden, die worden voorgesteld door honing, namelijk door wat Paulus dan noemt vaste spijs. Want honing is vaste spijs. Ja, wij krijgen het meestal in erg vloeibare vorm toegediend. Maar iedereen weet dat een honingraad verticaal hangt. En als je in die raten kijkt, waar die honing dan in zou moeten zitten, dan moet je realiseren dat dat stevige honing is. Zie? Anders bleef het er niet in zitten, anders liep het eruit. Het is stevig, vrij droog spul. Het wordt aangemengd, ik weet niet precies hoe men dat doet, het wordt een zekere mate verdund om het goed vloeibaar te krijgen. Soms zelfs erg vloeibaar, vind ik, want ik kan er soms een brood niet eens bij smeren, omdat het daar al afloopt, hè. Het wil er niet op blijven liggen. En dan wordt het zo'n kleverige boel, heb je dat ook? Daar hou ik niet zo van, hè. Maar in ieder geval, het is hetzelfde als wat Paulus in het Nieuwe Testament noemt, de vaste spijs. Niet meer melk, maar honing. Het is dat wat in wezen niet voor het natuurlijke Israël was weggelegd. Maar als ze het genomen zouden hebben, zoals Jonathan, zouden ze een veel grotere overwinning behaald hebben dan ooit tevoren. En die overwinning komt nog. Want de tijd komt dat Israël, zoals Jonathan, zal eten van die van vastere spijzen. Van een ander soort zegeningen. Zegeningen die te maken hebben met een nieuwe natuur. Met wedergeboorte namelijk. Zie, daar gaat het om. En hoe dan ook, het zijn zegeningen waar wij als gelovigen deel aan gekregen hebben. Honing. Dat is datgene wat wij tot ons nemen. Want Petrus mag dan positief gedaan hebben over de melk. Paulus is daar absoluut niet positief over. Petrus is in vergelijking tot Paulus een soort kinderverzorger. Ja, dat mag ik rustig zeggen. Petrus spreekt over pasgeboren kindertjes. Petrus spreekt over dat wij wedergeboren zijn enzovoorts. Als Paulus erover spreekt, dan zegt Paulus, ik zou zo graag eens tot jullie willen spreken als volwassenen. Hoe lang duurt het nog voordat jullie geen baby's meer zijn? Zo begint de Korinthebrief. En zo vervolgt hij de hele Korinthebrief. Zo begint de Hebreeënbrief en zo vervolgt hij de hele Hebreeënbrief. Ik zou wel willen dat jullie een beetje volwassen geworden waren. Een beetje opgegroeid waren. Opdat ik je zou kunnen verkondigen de wijsheid van God. Niet de eerste beginselen, maar de wijsheid van God. Niet het lagere schoolwerk bij wijze van spreken, niet het kleuterklassisch werk, maar een beetje voortgezette opleiding. En het lijkt me nuttig om dan toch maar even naar het Nieuwe Testament toe te gaan, naar Hebreeën. Hebreeën 5 is dat. Waar Paulus inderdaad zo graag is over die honing en over die vaste spijs wil gaan spreken, en dat ook uiteindelijk doet. Hij doet dat ook in deze brief. Maar hij aarzelt heel lang, omdat hij niet weet of van het consultatiebureau wel toegestaan is om de kinderen wat anders te geven dan wat er officieel voorgeschreven stond. Zo ligt het ongeveer. En dan zeg ik, nou doe het maar gerust hoor. Niet zo kinderachtig. Als kinderen voedsel krijgen waar ze nog niet aan toe zijn, dan komt het er vanzelf weer uit. Er zijn twee kansen, van boven of aan de andere kant. Dat gebeurt. Zo gaat dat. Laten we maar reëel zijn, laten we maar zien hoe dat werkt in de natuur. Zo werkt het in de geestelijke dingen net zo. Dat is geen probleem. Maar Paulus zegt, ik zou zo graag eens spreken over bijvoorbeeld Melchizedek, dat is vers 10 van hoofdstuk 5. Melchizedek en de betekenis van Melchizedek. En daar zegt hij dan van in vers 11, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen. Hij zegt, het is zo moeilijk om die woorden, die vaste spijs, om die door te geven. Waarom? Niet omdat het zo vreselijk goed is, maar eenvoudig omdat de patiënt, zal ik maar zeggen, de kinderen er niet aan toe zijn. Dat zegt hij ook vers 12. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. Het is een andere manier om te zeggen, van jullie zijn nog niet aan mij toe, ga eerst nog maar een poosje terug naar Petrus. Jullie moeten nog aan de melk. Jullie zijn aan die vaste spijs nog niet toe. En dat is je eigen schuld. Want qua tijd zouden jullie al lang gespeend moeten zijn. Al lang aan die vijf toe moeten zijn. Ik zeg dat uitdrukkelijk voor degenen die er dan wel eens wat meer van gehoord hebben. Hè. Je zou al lang aan die vijf toe moeten zijn aan de waarheden omtrent de vijfde bedeling. Je zou aan het vijfde jaar aan die spening toe moeten zijn en overgaan van melk naar vaste spijs, overgaan van melk naar honing. Daar gaat het om. Naar de tijd behoorde gij leraars te zijn, behoorde je al zoveel woord van God tot je genomen te hebben om zelf leraar te zijn, maar gij hebt van nodig, zegt hij, dat men u wederom leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. De eerste beginselen, dat is melk, uiteraard. En dan staat er, en gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijs. De apostel zegt het er zelf bij. Die eerste beginselen, dat is melk. En hij verklaart het meteen en zegt, want een ieder die er melkdeelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want die is een kind. Dat zijn harde woorden, maar ze staan in de schrift. En ieder die der melkdeelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want die is een kind. Dus ieder die gedaan heeft wat Petrus aanbeveelt, iedereen die de woorden van Petrus tot zich neemt en die overeenkomstig handelt, is nog steeds onervaren en een kind. Ieder die zeer begeerig is naar de redelijke onvervalste melk, is nog een kind. Ja. Het is positief als je uitgaat van het tijdstip vanaf de wedergeboorte. Je moet opgroeien. Maar het is negatief als je al zoveel jaren een kind van God bent en er nog nooit verder gekomen bent dan een beetje melk. Dan is het negatief. Zie? Als een pasgeboren baby eruit ziet alsof hij al 3 jaar is, dan zeggen we nou, die is een tijd ver vooruit. Maar als hij 10 jaar later er nog zo uitziet, zeggen we nou, dan mag je wel eens mee naar de dokter. Dat is niet goed. Dat blijft niet zo. En wat voor de een dus goed is, is voor de ander helemaal niet goed. En wat voor de een positief is en wijst op vooruitgang enzovoort, dat blijkt voor de ander negatief te zijn. Dat is erg betrekkelijk. En zo zegt Paulus het ook. Paulus zegt in vers 14, maar der volmaakten, dat wil zeggen de volwassenen, dat is het normale Griekse woord hier voor volwassenen, maar de volwassenen is de vaste spijs die door de gewoonheid, door gewenning dus, die door gewoonheid de zinnen, de zintuigen, geoefend hebben tot onderscheiding bij de des goeds en des kwaads. Dat betekent zoveel als dat de kinderen er gewoon aan gewend moeten worden om vaste spijs tot zich te nemen. En dan leren ze het te verwerken. Dan leert het lichaam ook om die andere spijzen te verwerken en te verdragen. Dat is een hele normale ontwikkeling binnen het lichaam. Als het lichaam wat binnenkrijgt wat vreemd is, dan reageert het ook inderdaad vreemd. En soms word je er ziek van en na verloop van tijd dan heeft het lichaam daarmee leren leven en dan werkt het positief uit. Zo eenvoudig is dat. Ja. Nou goed, ik zou daar nog veel meer over kunnen vertellen, maar ik laat dat nou maar liggen. Als u erg interesse in hebt, dan kunt u natuurlijk altijd nog naar onze Bijbelstudies komen in Leeuwarden, waar we het zullen hebben over deze Hebreeënbrief, dan komt het nog wat uitgebreider aan de orde. Maar ik wil u slechts wijzen op die honing, een beeld van het woord van God, maar over dat deel van het woord van God wat spreekt over hemelse zaken. Over dingen die niet met de aarde te maken hebben, maar die met de hemel te maken hebben. En dat is de reden waarom honing gevonden wordt in de verscheurde leeuw. De leeuw van Simson. De verscheurde leeuw is uiteraard de verscheurde leeuw uit de stam van Juda. De leeuw die verscheurd werd in 2 delen. Spreek het over zijn eerste komst en zijn tweede komst. Maar wat daartussenin ligt, tussen die twee helften van de leeuw, tussen die twee komsten van Christus, tussen die twee helften, kan ik wel zeggen, van de naam van Jehovah, tussen die twee helften wordt gevonden honing. Hemelse waarheden. En tussen de eerste komst van Christus en de tweede komst van Christus zijn er hemelse dingen die belangrijk zijn. Van de welke wij vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen hebben, zegt Paulus. En dat is tot vandaag de dag nog waar. Dat is het grote probleem. Hoe bereiken wij de gelovigen met waarheden die nou eens niet gaan over de politiek en over de abortus en over echtscheiding en weet ik van wat voor dingen allemaal meer. Maar met dingen die spreken over de hemelse erfenis, over de hemelse roeping en over de hemelse positie van de gelovigen in Christus. Daar gaat het om. Nou, dat heb ik hier al zo vaak gezegd. Ik zal er nou maar niet dieper op ingaan. Ik neem aan dat het nou zo langzamerhand wel begrepen wordt in 1 keer. Hè? Honing spreekt van die geestelijke dingen, van die onzienlijke dingen. Kortom, van hemelse dingen. En ik kan deze bespreking moeilijk afsluiten zonder dan toch nog eventjes een klein stukje natuurkunde eraan vast te lopen, want dat is zo geweldig interessant. En ik doe het expres omdat er al dikwijls, bijna elke keer als ik hier kom, naar gevraagd is, hoe zit dat nou eigenlijk met de bijen? Niet met de bloemen en de bijen, want dat weten we natuurlijk allemaal al. De bloemetjes en de bijtjes. Maar hoe is dat met de bijen? Want de oorsprong van melk hebben we het even over gehad. Maar hoe zit het dan met de oorsprong van honing? Nou, in geestelijke zin is het duidelijk. Het is afkomstig van God zelf. Uiteraard, maar dat is een heel algemene uitdrukking. Maar wat is de oorsprong van honing? En dan moeten we zeggen, ja, honing wordt geproduceerd min of meer door bijen. En dat heb ik dan niet goed gezegd. Want honing wordt niet geproduceerd door bijen. Honing wordt geproduceerd onder andere, en ik zeg het maar heel vlug hè, en heel kort, wordt onder andere geproduceerd door de roos van Saron. En door de lelie der dalen. Ik heb ze al even genoemd. Twee van die bloemen. Er zijn nog wel een paar bloemen die in de Bijbel een rol spelen. Maar ze wordt geproduceerd in bloemen. En die bloemen, deze twee bloemen noem ik nu omdat ze een beeld zijn van Christus. En dat is niks bijzonders hoor, want het is met alle bloemen zo dat ze een beeld zijn van Christus. Hè? Dat is bijzonder, dat alle bloemen een beeld zijn van Christus. Hè? Daar brengt honing voor, uiteraard, want het woord van God wordt gebracht en wordt geproduceerd door Christus. En nog sterker, het woord van God is Christus. Want zo ligt het dan toch eigenlijk. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar het eigenaardige is nu dat die honing verzameld wordt en beheerd wordt en gereguleerd wordt, laat ik het dan zo zeggen, door bijen. Bijen die het verzamelen uit de honing, die het tot zich nemen en die het verzamelen, het opslaan. En in het algemeen is het dan zo dat die honing daarna inderdaad van de bijen wordt afgenomen en beschikbaar wordt gesteld voor de mens, als voedsel voor de mens. Het is een normale gang van zaken in de natuur. De natuur levert aan alle kanten voedsel voor de mens. In laatste instantie in ieder geval. Dus dat is met de honing ook zo. Het is ongetwijfeld ook de bedoeling geweest dat de mens bijen zou houden en daardoor ook zou leren hoe het zit met het leven van de bijen en met de wijze waarop zij honing produceren. Waar ze het vandaan halen, hoe ze het verzamelen, hoe ze het doen en waartoe. Hoe dat voedsel tot stand komt wat God ons geeft. Het voedsel wat spreekt over de hemelse dingen. Daar gaat het om. En het eigenaardige is dan ook, als u wil weten hoe het zit met de bijen en u zoekt daar een boek over, krijgt u altijd een boek in handen wat te maken heeft met de bijenteelt. Het gaat altijd over bijenteelt. En hoe je in kunt grijpen in de gang van zaken in zo'n bijenkolonie. Hè? Daar gaat het bijna altijd over. Men is goed bekend met hoe het werkt. En dan krijgen we iets heel bijzonders te zien. Ik moet u vertellen dat ik deze dingen ooit ontdekte, niet omdat ik daar naar zocht, maar omdat ik zocht naar het begrip maagd in de Bijbel en de betekenis ervan, de toepassing daarvan, hè, in verband met de Heer Jezus. En toen had ik op een gegeven moment een encyclopedie te pakken, en waarin ik zocht naar het Griekse woord voor maagd, parthenos. En voordat ik het woord parthenos tegenkwam, stond er het woord parthenogenese. Daar had ik nooit van gehoord, want u weet, ik ben een zeer ongeletterde figuur. Parthenogenese had ik nooit van gehoord. Maar ik troost mij met de gedachte dat blijkbaar heel wat meer mensen, zelfs natuurkundigen, er niet van gehoord hebben of er niet van willen horen. Van parthenogenese. Want parthenogenese of parthenogenesis betekent gewoon een wording. Genesis betekent wording. Uit de maagd, uit parthenos. Een geboren worden uit de maagd. En laat ik nou altijd gehoord hebben dat dat niet kon, geboren worden uit de maagd. Maar laat ik u dan ook mogen vertellen nu dat er zelfs een wetenschappelijke naam voor is. Eenvoudig omdat het wel gebeurt. Geboren worden uit de maagd. En waar gebeurt dat? Nou, in de eerste plaats bij de bijen. Bij nog een paar andere dieren, maar in de eerste plaats bij de bij gebeurt dat. Want een mannelijke bij wordt geboren uit een onbevruchte vrouwelijke bij, koningin, laat ik het zo zeggen, uit een onbevrucht ei, uit een maagdelijke koningin. Er wordt een mannelijke bij uitgeboren en die mannelijke bij, die noemen wij dar in het Nederlands. En in het Hebreeuws is het de bar. Er komt alleen een letter B tussen, maar het is hetzelfde woord. De bar. En dat is weer een woord wat heel bekend is, wanneer we het iets anders uitspreken als dabar namelijk. Want dabar betekent gewoon woord. Dabar, Hebreeuws, is hetzelfde als logos in het Grieks. En een bij is dus een uitbeelding van het woord van God. Van het woord. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. Dat woord wordt uitgebeeld door een bij. Door een dar. Door een dabar. Dus. Waarmee in één klap blijkt dat de mannelijke bij in ieder geval een type is van Christus. Zo eenvoudig is dat. Eenvoudig omdat hij dezelfde naam draagt. En aangezien de honing voortgebracht wordt door een bij, is dat wat de honing uitbeeldt uiteraard het resultaat van het woord van God. Of het resultaat van het werk van Christus, want zo consequent moet ik het er eigenlijk zeggen. Honing is dat wat door het woord wordt voortgebracht, dat wordt door het woord geproduceerd. Is de vrucht van het woord, is de vrucht van het werk van Christus. En wat doet een mannelijke bij dan eigenlijk? Nou, er is een pracht van de Nederlandse uitdrukking voor. Ik kan niet nalaten om hem u te vertellen. Een mannelijke bij is een dar en een dar dart maar wat rond. Ronddarren, dat is een officieel Nederlands woord wat betekent dat iemand maar wat aandoet. Maar eigenlijk doet hij niks. Helemaal niks. In de hele bijenkolonie doet een dar niks. Hij is er wel, maar hij is nergens voor nodig. Ja, zeggen dan sommigen voor het in stand houden van de soort. En dat is een halve waarheid. Omdat het eigenaardige is dat er geen zaad van een dar nodig is om een dar geboren te doen worden. Een dar wordt geboren uit een maagdelijke bij, een maagdelijke vrouwelijke bij, namelijk uit de koningin. Maar die is maagd, zijn onbevruchte eieren. Dat is gewoon gegeven uit de natuur. En daarmee is de dar natuurlijk een geweldig beeld van Christus die geboren werd uit de maagd. Is een volstrekte parallel. Waar het verhaal vandaan komt, dat kan toch helemaal niet. Daar begrijp ik niks meer van inmiddels. Dat gebeurt gewoon zo. En ik zal het u nog anders vertellen. Er is natuurlijk altijd sprake van een hele bijenkolonie. Bijen leven in een kolonie, in een huis. En zoals een dar geboren wordt in een huis. In een bijenkorf, zo je wilt. In een familie. In een volk dus, een bijenvolk, want dat is de normale uitdrukking ervoor die de imker ook gebruikt. Zo werd ook de Heer Jezus geboren, uit een volk, uit een huis. Namelijk uit het huis Israëls. En een bijenkolonie is daarom in ieder geval een beeld van Israël. Van het huis Israëls, nog van veel meer, maar ik kan dat nou in een paar woorden niet uitleggen. Moet het toch maar een beetje eenvoudig houden. Maar in ieder geval is de bijenkolonie een uitbeelding van het huis Israëls. En daarom leeft die bijenkolonie ook inderdaad zo mooi in raten. Hebben jullie raten wel eens bekeken? Ik vind geweldig elke keer dat ik het zie. Zo'n geweldige raad die samengesteld is uit allemaal van die prachtige, mooie, zeskantige vakjes. En ik heb op school ooit een keer de vraag gesteld, waarom is dat zo? Want ik was toen al een beetje gek eigenlijk in die dingen. Waarom is dat zo? Waarom maakt een bij zeskantige raten? En dat stond echt in het boek. Ik heb het zelf gezien. Het is jammer dat ik het boek niet bewaard heb. Maar dat komt omdat de bij de honing bewaart in die zeskantige raten. En als die raten vierkant waren, dan zou er zoveel honing verloren gaan in die rechte hoeken van die raad. Daar blijft er nog zoveel in achter. Omdat die hoeken te scherp zijn. En toen heb ik waarschijnlijk gezegd, oh ja, nou begrijp ik het. Wat een erg domme opmerking geweest moet zijn. Want men beweert in alle ernst dat een bij honing kan halen uit een bloem, maar niet uit een rechte hoek van 90 graden. En dat hij daarom de hoeken maar wat groter maakt. En dan een zeskantige raad maakt in plaats van een vierkante. Dom? Ja, ontzettend. Hè? Maar kom er maar eens op. Ja, kom er maar op. Daar gaat het nou mee om. Maar daarom was de vraag niet beantwoord. Waarom maakt een bij zeskante raten? Eenvoudig omdat de zeskant of de zespuntige ster, wat in wezen precies dezelfde figuur is, regelmatige zeshoek, hè, omdat het een uitbeelding is van Israël, van het huis van David. Het is het teken van Salomo. Het is de Davidster. Kortom, het is het teken van de zes, de zoon des mensen namelijk. Zes is het getal van de mens. En die zeskantige ster is een teken van de zoon des mensen. En David was een zoon des mensen. En Salomo was een zoon des mensen. En de laatste erfgenaam uit die lijn van erfgenamen van Adam was Christus. Die uiteindelijk, en inmiddels al meer dan 2000 jaar, of bijna 2000 jaar, de zoon des mensen is. Dat is een lijn die loopt via Israël. En daarom is die zeskant verbonden met het huis, met het volk van Israël. En daarom leeft een bijenkolonie in zeskantige gaten. Zo eenvoudig is dat. In zeskantige gaten. Elke bij wordt geboren in zo'n zeskant. Teken van de Zoon des Mensen. Sprekend over Christus. En aan de andere kant uiteraard over Israël. Maar het bijzondere is natuurlijk dat er in zo'n bijenkolonie wordt niet alleen die darren geboren. Maar er worden er ook bijen geboren die in het werk moeten. Die wat moeten doen. Die opdrachten hebben uit te voeren. Afhankelijk van hun leeftijd. En het gek is, dat zijn allemaal vrouwtjes. Er zijn mensen die daar niet de minste bezwaar tegen maken. Dat de werkbijen vrouwtjes zijn. Maar het bijzondere is wel dat al die werkbijen, imen worden ze genoemd, onvruchtbaar zijn. Ze zijn vrouwelijk in de puur technische zin, want ze zijn niet in staat om nageslacht voor te brengen. Ze zijn onvruchtbaar. Maar dat is zo met Israël. Israël is onvruchtbaar. En denk je aan al die vrouwen die onvruchtbaar waren, waaruit Israël is voortgekomen, desondanks, en die bovendien in de geschiedenis van Israël een rol spelen. Ik denk met name natuurlijk nu aan Sara, die onvruchtbaar was en die toch een zoon voortbracht. Werd toch uitgeboren. Maar in het algemeen moet van Israël als natuurlijke natie gezegd worden, het is onvruchtbaar, want de oude schepping is onvruchtbaar. En toch brengt het voort. Waarom? Omdat er onder al die vrouwtjes één is die wel degelijk geslachtsrijp wordt. En dat komt omdat die anders gevoed wordt in het algemeen. Krijgt beter voedsel. De zogenaamde koninginnenmelk. Dat is heel eigenaardig. Krijgt ander voedsel toegediend. Waardoor het zich wel ontwikkelt tot een geslachtsrijpe vrouw. Het is dan de koningin. Het hele lichaam ontwikkelt zich heel anders met grotere vleugels en zo. En de imker zet bovendien meestal een kruisje of een stip op zijn rug, zodat je hem in de raad meteen ziet zitten. Dat is de belangrijkste. Die ene koningin, die ene vruchtbare, die ene die wel het goede voedsel ontvangen heeft, vandaar komt het op neer, die is vruchtbaar en die zal het nageslacht moeten voortbrengen. En zo was het onder Israël ook. En zo is het onder de mensheid ook. Die ene die wel vruchtbaar is en die ene die wel dat goede voedsel tot zich neemt, die zal nageslacht voortbrengen. En die ene koningin, die wordt dan op een gegeven moment aan het eind van de zomer bevrucht, wordt er dan gezegd, door één of meer darren. Dat is een heel ingewikkelde toestand met een bruidsvlucht en weet ik het allemaal meer. Ik kan het allemaal nou niet uit. Er zit ontzettend veel aan vast. Maar in ieder geval, dan gebeurt er iets heel geks. Want het zaad wat die koningin, die ene echte vrouw ontvangt, dat zaad bevrucht niet meteen eieren. Maar dat zaad wordt opgevangen door die koningin, waarna die koningin zelf bepaalt of ze dus in tweede instantie eitjes zal bevruchten, ja dan wel nee. Dat wil zeggen, die vrouw krijgt het zaad tot haar beschikking en kan ermee doen wat ze wil. Dus niet de bevruchting komt rechtstreeks tot stand, maar die is afhankelijk van de wil van de vrouw. En zo is het nou maar precies met Israël. Want hoe je daar ook over praat, het zaad der wedergeboorte is toevertrouwd aan Israël. Het woord is gegeven aan Israël. Wanneer aan de apostel Paulus de vraag gesteld wordt, wat is dan in het hemels naam het nut van de Jood? Wat is het voordeel van de Jood? Dan zegt Paulus, nou, vele, waarna hij niks meer noemt, behalve één ding. Vele, maar dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. En zo is het nou maar net. Het is maar de vraag wat Israël met die woorden doet. Als het accepteert of niet. En het bijzondere is dat het woord van God is toebetrouwd aan Israël, maar dat het daar niets bevrucht heeft. Er heeft geen bevruchting plaatsgevonden. Het zaad is gestrooid, maar het is niet opgekomen, om een ander beeld te gebruiken. Israël heeft dat zaad, dat woord van God, verworpen. En dan zegt de Heer, en ik citeer nou uit Jesaja, want ik citeer maar wat uit mijn hoofd, hè. Dan zegt de Heer, zou ik die de baarmoeder opent niet voortbrengen? De Heer zegt zoveel als, ik heb mijn zaad gegeven en ik zal zorgen dat er voortgebracht wordt, ook al wil die vrouw niet. En zo gaat het met de koningin inderdaad ook. Want zo ging het met Israël ook. Uit Israël werd wat voortgebracht. Ondanks dat het woord geen ingang vond, werd er toch wat voortgebracht. En dan heb je het eigenaardige verschijnsel. Als de koningin, als de moer, wordt ze dikwijls genoemd, de Imke noemt het een moer, een moeder. Wanneer de moer de eitjes niet bevrucht en dat zaad dus niet gebruikt, dan worden de eieren wel netjes gelegd. En dan dragen ze toch vrucht. En wat er dan uitkomt, zijn uitsluitend mannen. Die nergens toe dienen. Die totaal geen functie hebben in de bijenkolonie, daar alleen maar in de weg lopen. Nou ja, vliegen. Die maar wat ronddarren. Die nergens toe dienen, die totaal geen enkel nut hebben, maar ze zijn er. En ze zijn het resultaat, zou je kunnen zeggen, van de onwil van de moer. Van de koningin, aan wie het woord, aan wie het zaad was toebedrouwd. Maar daarentegen, wanneer die koningin wel degelijk de eitjes bevrucht en het zaad tot zich neemt, ook in tweede instantie dus, en de eieren bevrucht zijn, dan wordt er wel degelijk wat voortgebracht en dan worden daar imen, dus vrouwelijke bijen, geboren. En dat is het hele verhaal, de hele historie van Israël is daarmee in grote lijnen gekenschetst. Want het woord kwam tot Israël. Ik ben weer in Johannes 1. In het begin was het woord en het woord is vlees geworden en het woord kwam tot het zijne. Israël. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En toch werd er wat voortgebracht. Ja, kinderen gods, staat er meteen achteraan. Kinderen gods. Ja, kinderen gods. Geen dochters van God, hoor. Zonen gods. Er werd al wat voortgebracht uit Israël. Israël baarde, maar van het mannelijk geslacht. Zie, niet alleen Christus, maar met Christus werden ook anderen gebaard. Of door Christus werden ook anderen gebaard. Maar van het mannelijk geslacht. En dan spreek ik uiteraard over de gemeente. Zij die geboren werden uit de onvruchtbare vrouw. Uit de onbevruchte vrouw. Uit de onwil, uit het onvermogen van de vrouw. Wel, dat zijn wij. Dat zijn wij die wedergeboren zijn. Daar gaat het om. Voortgebracht uit de vrouw, maar mannelijk. En wat is ons nut in deze wereld? Wat is ons nut in Israël? Wat is ons nut in de oude schepping? Niks. Niks. Wat is het nut van een mannelijke bij? Nou, het enige nut wat ik kan bedenken nog, is dat je er nog eens een keer over kunt preken. Dat je nog eens een keer een les aan kunt hebben, omdat die dingen spreken over Christus en over zijn werk. Getuigen dus, in hun leven, en alleen maar doordat ze er zijn, getuigen ze van Christus. Dabar, het woord. Nou, dat is onze roeping ook. Dat is onze functie ook. Wij hebben geen nut in de wereld. Wij dragen niet praktisch bij in de verbetering of de totstandhouding van de wereld, of hoe je dat maar noemen moet. Wel, nee. Wij zijn een geweten voor de wereld. Omdat ons leven een getuigenis is. Ik zeg niet behoort te zijn. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat ons leven een getuigenis is van dat wat Christus doet. En gedaan heeft. En nog doet en ook zal doen. Want de gemeente is geroepen als een uitdrukking, als een monument, als een standbeeld zou ik bijna willen zeggen, van wat Gods genade in Christus vermag. Dat is wat Paulus zegt in de Efezebrief. En daarom zijn we ook uit genade zalig geworden. Daar gaat het om. Alleen maar om te zien. Om naar te kijken voor de wereld. Nu en meer speciaal straks in de toekomende eeuwen. Het is precies zoals de apostel het zegt. Daarvoor zijn die darren er en daarom zijn wij er ook. Geboren uit onwil. Maar om dan nog iets over die darren verder te vertellen. En nou ga ik alleen maar door in verband met de dar als een type van Christus. Dan doet zich het verschijnsel voor dat aan het eind van de zomer op een gegeven moment een paar darren zijn, mannelijke bijen dus, die wel weer van buiten naar binnen willen. Weet je wel, die darren rond, dus die vliegen van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. En op een gegeven moment willen ze wel weer naar binnen. En dan blijkt er bij de poort, moet je nagaan, dat heet een poort. Een bijenvolk heeft een poort, zo goed als Israël een poort heeft. En een legerplaats, en een binnen de legerplaats en een buiten de legerplaats. Dat bestaat allemaal in zo'n bijenkolonie, hè. En een heiligdom bestaat er ook nog in, hoor. Ja, ja. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Maar waar het nou om gaat is dat er bij de poort dan bijen, vrouwelijke bijen uiteraard, de wacht houden. Hoofdzakelijk tegen wespen. Omdat die niet binnen zullen komen, de grote vijand van de bijen. Nou, een andere keer zullen we het wel eens over de wespen hebben. Maar goed. Maar die mannelijke bijen willen naar binnen, maar die bewaaksters van die poort, die beletten dat. Althans, proberen dat te beletten. Proberen die mannelijke bijen tegen te houden. Heeft zijn hele leven daar doorgebracht, is in en uitgevlogen, hoort uit dat volk, hoort bij dat volk. Is een lid van dat volk en hij wil naar binnen en hij mag er niet in. En wat doet hij dan? Ondanks alle waarschuwingen? Nou, dat kunt u wel raden. Hij gaat wel naar binnen, toch? Dat lukt ook altijd. Die vrouwelijke bijen blijken niet in staat te zijn die mannelijke bijen dan tegen te houden. Ze gaan naar binnen, één of meerdere. En dan is het eigenaardig, weet u wat er dan gebeurt? Je zou zo de Bijbel ernaast kunnen lezen. Wat er dan gebeurt is dat vervolgens die vrouwelijke bijen, die hele bijenkorf of kast van mijn part, afzoeken. En elke mannelijke bij die ze binnen tegenkomen, wordt naar buiten gejaagd. Dat blijkt wel te kunnen. Tegenhouden bij de poort lukt in eerste instantie niet, maar daarna zijn ze wel in staat om ze weer naar buiten te drijven. Zie je het eigenaardige, ook het onlogische ervan, naar onze normen. Maar zo hoort het te gaan. Die mannelijke bijen worden stuk voor stuk naar buiten gedreven. Tot net buiten de deur, tot net buiten de poort, alwaar ze doodgestoken worden. Eén voor één, gewoon. En waar ze voor de deur van de korf dood op de grond neervallen. Zo gaat het. En elke andere mannelijke bij die nog buiten is en naar binnen wil, wordt op diezelfde plek doodgestoken. En dat is elk één. Want ze komen allemaal. En hoewel ze zien wat er gebeurt, hoewel ze zien dat ze doodgestoken worden, komen ze allemaal aan en worden stuk voor stuk op diezelfde plek doodgestoken. Zodat er aan het eind van het verhaal, het eind van de dag, want het gaat eigenlijk binnen enkele uren, er geen enkele mannelijke bij meer in de kolonie over is. Zo gaat het. En voor het in stand houden van de soort maakt het niks uit, want mannelijke bijen worden geboren uit een onbevruchte zaadcel. En zelfs als de koningin helemaal geen zaad toegediend krijgt, zelfs als er helemaal geen bruidsvlucht meer plaatsvindt, en dat gebeurt niet meer na 3,5 jaar, na 3 à 4 jaar, denk er maar eens over na, zelfs dan brengt de koningin nog voort. Wordt niet meer bevrucht, maar brengt nog mannen voort. Ja, de Imke doet zo een weg, want daar heeft hij niks meer aan. He? Want die darren die doen immers niks. He? Maar dat is nou het eigenaardige. Al die mannen worden gedood. Buiten de lege plaats. Voor de poort. Precies zoals het met de Heer Jezus ging. Die gewaarschuwd werd, ga nou toch niet naar Jeruzalem. Ze zullen nu doden. En hij ging wel in Jeruzalem. En hij werd in Jeruzalem gevangen genomen. En hij werd uitgedreven buiten de lege plaats en ter plekke gedood. En daar zijn we nou precies bij het onderwerp van de honing. Want vanaf dat moment treedt in werking dat waar de honing in beeld van is. Namelijk die verborgenheid. Die wijsheid van God. Die spreekt over hemelse dingen. Dan gaat het over de roeping van de gemeente. En de roeping van de gemeente wordt uitgebeeld in het lijden en sterven buiten de lege plaats van de Heer Jezus. Voor de poort. Want niet die ene mannelijke bij, niet alleen de Heer Jezus werd buiten de lege plaats gedood. Ook wij zijn buiten de lege plaats met Christus gestorven. En de Hebreeënbrief, diezelfde Hebreeënbrief die sprak over die vaste spijs, die spreekt daar inderdaad over dat wij geacht worden uit te gaan buiten de lege plaats om ter plekke met Christus smaadheid te dragen. Smaadheid, want meer is er niet bestemd voor een dode. We zijn gestorven en begraven met Christus. Een hoop bijen, buiten de poort, buiten de deur van de korf. Dat is het verhaal, althans een deel van het verhaal van de bijen. Het is niet volledig, omdat het veel gedetailleerder is en omdat er veel meerdere toepassingen aan te geven zijn. Maar u ziet nou, en daar gaat het maar om, dat al deze dingen spreken over één en diezelfde ware. Diezelfde ware die ik op deze plaats elke keer weer herhaal. Dat al wat wij ontvangen hebben, dat staat los van de dingen in deze wereld. Het gaat om buiten de lege plaats. Maar dat het ook geen melk is, maar dat het vaste spijs is. En je kunt er deel aan hebben wanneer je gespeend bent. Wanneer je los bent van de oude aarde afkomst. En wanneer we ons realiseren dat onze afkomst een hemelse afkomst is. En dat onze roeping een hemelse roeping is. En dat onze bestemming dus inderdaad een hemelse bestemming is. Wijsheid van God. Wijsheid uit het woord van God, voorgesteld door de honing. En dan zie je waar die honing bij Jonathan een beeld van was. Hij at ervan en zijn ogen werden verlicht. Dat heeft natuurlijk twee betekenissen. De ene is dat men aan hem zag. Dat er iets gebeurde. Dat er iets met zijn ogen was. Dat zijn ogen als het ware licht gaven. Maar een andere betekenis van de uitdrukking verlichte ogen, die vinden we in Efeze. En daar wil ik dan mee sluiten. De Efezebrief. Die inderdaad spreekt over de hemelse roeping van de gelovigen. Waar staat dat Paulus bidt voor de gemeente. Hij zegt dan in vers 15 van hoofdstuk 1. Daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen. Houd er niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid. Het onderzoeken van de heerlijkheid van honing is eer, zei Salomo. De Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. In kennis van hem, zegt de nieuwe vertaling terecht. Namelijk, verlichte ogen uws verstands. Opdat gij moogt weten welke zij, de hoop van zijn roeping, en welke de rijkdom zij, de heerlijkheid van zijn erfenis, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan gaat het over de dingen die te maken hebben met de hemel. Dat zeggen de volgende versen ook. Die spreken over Christus die opgewekt is en gezet is in de hemel ter rechterhand Gods. Hemelse positie. Daar gaat het om. En wat wij nodig hebben is inderdaad verlichte ogen. Verlichte ogen van ons verstand. Niet omdat de ander aan ons zal zeggen, heb je honing gegeten? Maar dat wij zelf zullen kunnen zien met deze ogen die niet langer verblind zijn, dat er geestelijke, onzienlijke, voor de natuurlijke mens onzienlijke zegeningen geschonken zijn aan de gelovigen. En nogmaals, daar bidt Paulus voor. Daar moet je naartoe groeien. Dat is iets wat je, en misschien wordt het nou verkeerd uitgelegd, maar dat is iets wat je gegeven moet worden namelijk. Daar moet je naartoe groeien, daar moet je leren verstaan. Moet door de gewoonheid de zinnen oefenen om te leren verstaan. Die hemelse roeping die er is in Christus Jezus. Daar gaat het om. Wel laten wij daar onze ogen, onze verlichte ogen, onze niet langer verblinde ogen oprichten. Om hem te leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Zullen we danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader voor die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Die wijsheid die u hebt uitgebeeld in dat geweldige type van de honing. Wij danken u Vader voor die honing die wij mogen nuttigen, waaraan wij ons mogen wennen. Die honing die gevonden wordt in de steenrots. En de steenrots is Christus. De honing die gevonden wordt in de verscheurde leeuw. Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom. Dat we geen bezittingen hebben misschien in deze wereld, maar dat we een belofte, een erfenis hebben, een positie hebben in de hemel. En Vader, we danken u voor die vaste spijs die ons wat moeite kost om te verwerken. Die misschien wat zwaar is om te verstaan, omdat het zo in strijd is met datgene wat we zien of wat we bij voorkeur willen zien. Maar we danken u toch voor die zegeningen, omdat ze zo ver uitgaan boven al deze tijdelijke dingen die om ons heen zijn. En Vader, dan hebben we misschien niet een oogst die ons genoeg oplevert hier in dit leven. Dan hebben we misschien niet vroege en spade regen op ons land. Maar dan danken wij u dat we wel degelijk die vroege en die spade regen op zijn tijd hebben in de geestelijke dingen. En dat de oogst van ons land misschien tegenvalt, maar dat wij een schat vergaren mogen in de hemel. Een schat die u voor ons hebt willen wegleggen. Een erfenis die niet ligt in Kanaan, maar die ligt in een beter, namelijk een hemels vaderland. En het hemelse Kanaan en het hemelse Jeruzalem. Vader, we zeggen u dank dat we ons daarop mogen richten. Dat we ons daarop mochten richten, ook vanmiddag. En we danken u ook dat we mogen zien hoe zelfs de zienlijke dingen om ons heen getuigen van die onzienlijke dingen die u voor uw zoon en daarmee ook voor ons hebt willen wegleggen. Vader, we danken u voor die rijkdom van uw erfenis. Voor die rijkdom van uw genade waaruit wij mogen leven. En daarom danken we u ook voor deze middag waar we ons mochten verdiepen in deze geweldige zaak, in dat woord van God, waaruit wij geboren zijn en waardoor wij mogen opgroeien tot eer van uw naam. Amen.